Dit is aflevering 133 van de Nieuwe Leiders podcast met Jacques Hoendervangers, algemeen directeur van Pathé Theaters Nederland. Dit is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de Nieuwe Leiders podcast. En de komende tijd ga ik in gesprek met verschillende inspirerende leiders, directeuren, bestuurders, thought leaders, noem het allemaal maar op. En in deze aflevering begin ik goed. Ik spreek met Jacques Hoendervangers, directeur van Pathé Nederland, met zo'n 30 theaters en zo'n 2000 mensen personeel. Hoe is Jacques na een carrière bij onder andere KLM, Schiphol en Air Miles eigenlijk op deze plek terechtgekomen? Wat heeft hij onderweg geleerd? En wie is hij geworden in zijn leiderschap? Maar ook, hoe ging hij als redelijk verse directeur om met een pandemie die Pathé noodzaakte om de deuren te sluiten? En welke kant ontwikkelt de bioscoopbranche zich op in de toekomst nu we allerlei streamingsdiensten gewoon in onze huiskamer hebben? Als ik kijk welke rode draad ik zelf herken in dit gesprek, dan is het dat Jacques in de carrièrekeuzes die hij heeft gemaakt en het pad dat hij heeft bewandeld een ontzettend mooie balans heeft in strategie aan de ene kant en intuïtie aan de andere kant. Dus doelbewust een stap maken om een nieuwe ervaring op te doen of een nieuwe skillset te leren, gecombineerd met het volgen van zijn gut feeling, die in de loop van zijn carrière steeds iets meer de vrije teugels heeft gekregen. Het is wat mij betreft een mooi en ook persoonlijk gesprek geworden. En vanaf dit seizoen wil ik ook graag aan het einde van de aflevering nog even zelf terugblikken op wat ik er persoonlijk heb uitgepikt. Dus ik wens je heel veel inspiratie toe met deze aflevering van het nieuwe seizoen van de Nieuwe Leiders podcast. Nieuwe tijden vragen om nieuw leiderschap. Mijn naam is Petra Kuipers en vanaf deze plek neem ik je mee op onderzoek naar hoe we nieuwe vormen van leiderschap kunnen ontwikkelen in organisaties, in teams en, niet in de laatste plaats, bij onszelf. Samen herschrijven we de definitie van leiderschap. De Nieuwe Leiders Podcast is een podcast vol inspiratie en informatie voor formele en informele leiders. Let's go! Nou, hey, super dat je hier even de tijd voor wilde maken. Na onze kennismaking had ik zoiets van, ik wil je heel graag in mijn podcast hebben.
Leuk, dankjewel.
Ik tref jou in je thuiskantoor, of niet?
Ja, dat klopt. Ik kom net thuis, dus vandaar dat ik ietsjes verlaat was. Maar ik ben de meeste dagen wel op kantoor, maar ik denk dat ik ongeveer een halve dag per week thuis werk.
En wat is dan jouw kantoor? Is dat Amsterdam of is dat gewoon overal in Nederland in een Pathé-vestiging?
Nee, mijn kantoor is inderdaad in Amsterdam. Mm-hmm. Daar zitten wij in een multi-tenant kantoorgebouw. Maar een van de redenen dat ik niet vaker thuis werk is dat ik ook veel onderweg ben. Dat men vaak bezoek op in een van de 30 theaters in Nederland.
Ja. Ja, en wat is dan vaak? 1 keer per week of een paar keer per week? Of?
Ik kom minimaal 1 keer per week in een theater. Ja.
Oké. Nou, voordat we zo theater induiken, ben ik heel benieuwd, waar kom je nu precies vandaan? Want volgens mij zag ik dat wij allebei in Maastricht hebben gestudeerd en we komen er allebei niet vandaan, volgens mij.
Nee, dat klopt. Nee, ik ben geboren in Vught en inderdaad, na Vught ben ik in Maastricht gaan studeren. En na mijn studie ben ik eigenlijk rechtstreeks naar Amsterdam gegaan, waar ik in de luchtvaart ben begonnen. En altijd naar Amsterdam ben blijven wonen, overigens. En vanuit daar verschillende banen gedaan, maar Vught, Limburg, Amsterdam, dat is de volgorde.
Ja, en wat vond je anders aan? Waarom ging je naar Maastricht, laat ik hem zo vragen?
Er waren twee redenen voor. Eentje was dat ik heel gecharmeerd was van het onderwijssysteem daar.
Ja, probleemgestuurd onderwijs hadden ze toen als eerste.
Veel meer in onderwijsgroepen dan alleen maar in volle collegezalen. Dat beviel me ook, want daar kwam kracht, dat moet je wel liggen. Er waren ook mensen die dat niet lag. Als ik andersom overigens, mensen die ergens anders het niet voor elkaar kregen en juist dit beter werkt. En ik heb ook wel naar de stad gekeken. Het leek mij wel heel erg leuk om in een relatief kleine stad je studie te doen. Dus daar waren meerdere opties voor, maar die combinatie is Maastricht daaruit gerold. Overigens ben ik meteen weer weggegaan de dag dat ik afstudeerde.
Veel randstedelingen die daar.
Ja, maar dan heb je geen status meer daar. Je bent nee. Of Maastrichtenaar, of toerist, of student. Ja. Dus 6 jaar zou ik zo weer overdoen, maar vooral ook tijdens je studie.
Ja, het inburgeren was best lastig daar, merkte ik.
Ja.
Wat dat betreft. Maar goed, ja, toen nee, ik... Ja,
ook leerzaam, maar ik heb wel bewondering voor de mensen die daar zijn blijven hangen.
Ja. Nou ja, het is een mooie omgeving om te wonen. Ik kom er nog steeds heel erg
Ik
graag.
ook,
En ik heb
ik
ook
ook.
altijd dat gevoel er weer bij. Dus ja. Hey, en toen naar Amsterdam. Dus Vught, Maastricht, Amsterdam. Was dat een vooropgezet plan? Of was dat gewoon waar in de tijd dat wij, jij en ik, allebei op de arbeidsmarkt kwamen, was die niet zo heel goed? Dus
Klopt, klopt
hoe ging dat
inderdaad.
bij jou?
Ja, nee, ik heb best wel wat verschillende sollicitaties gehad voordat ik raak was. En ja, dat was er wel eentje die heel erg hoog op mijn lijst stond. Dat was namelijk KLM. En dat in combinatie was met Amsterdam was voor mij geen straf. Daar was ik wel aan toe. Ik vond het wel heel gaaf om naar Amsterdam te verhuizen.
Ja.
En dat is te gaan proberen.
En
Maar
wat
had ik
sprak
anders
jou
kunnen
aan in die
doen?
functie? Want je hebt een economieachtergrond. Had je ook al iets met marketing? Of wat was jouw specialisatie?
Ja, mijn specialisatie was marketing. En
Ja.
dit was een zogenaamd commercieel traineeship. Dus 4 keer een half jaar op verschillende plekken in de organisatie, maar wel met een beetje een commerciële focus. Overigens heb ik na dat traineeship juist een hele operationele baan gekozen voor een behoorlijke tijd. Maar ik vond de luchtvaart machtig mooi, ik vond het merk fantastisch en ik kon inderdaad mijn marketingachtergrond daarin kwijt.
Ja, en toen je in Maastricht nog rondliep, wat dacht je toen dat je zou gaan worden? Wat zat er voor ambitie of droom achter?
Ja, die was anders. Ik dacht dat ik bij een fast mover zou gaan werken. Daar heb ik ook mijn eerste sollicitaties naar gestuurd. Dus dat was eigenlijk op dat moment mijn ambitie om dan, weet je, als junior product marketeer ergens te beginnen. En dan word je product marketeer, dan word je marketing manager. Dat was een beetje wat ik toen dacht. En toen kwam KLM daar doorheen. En toen dacht ik, ja, dat kan eigenlijk ook.
Ja, vooruit dan maar.
Ja, en dat bleek
Ja.
eigenlijk goed te bevallen. Daar had ik eigenlijk gewoon nog nooit over nagedacht. Het was dat. Mijn vader bood mij voor mijn afstuderen een reis naar India aan. Dus we zijn met z'n 2, 3 weken door India gereisd. En toen
Wauw.
zaten we op de luchthaven. Zaten wij, dus dat was in de periode dat ik aan het solliciteren was. Zaten wij te kijken. Toen zei hij, is Schiphol of KLM niks voor je? En toen zei hij, nou ja, KLM, ja, weet je. Ik had toevallig net zo'n in-house dag gedaan. Hè. Dan komt het bedrijf komt in Maastricht in dat geval over de vloer. En dat
Ja.
was eigenlijk wel heel leuk. Dus ik zei, ja, weet je, vind ik wel heel mooi bij. Leek me gewoon een beetje te hoog gegrepen. Toen zei hij, jongen,
Ja.
probeer het gewoon. En nou ja, lang verhaal kort, toen is het KLM geworden.
Ja. En wat heeft dat jou gebracht? Hoe heeft dat jou veranderd ten opzichte van je eerdere ambities?
Nou, ik was er vrij snel achter dat ik die ambitie los ging laten. Overigens, ik ben dus begonnen met fast movers als ambitie. En ik heb bij KLM wel altijd het gevoel gehad van, joh, als ik dat op een of andere manier ergens terug kan vinden, dan zou ik dat mooi vinden. En toen is het eerste baan na KLM is marketing manager retail bij Schiphol geworden. Nou, retail is natuurlijk net eventjes de volgende stap in de schakel van fast moving consumer goods. Maar dat was eigenlijk, ik keek een beetje naar de Albert Heijns en de Unilevers
Ja.
van deze wereld.
Wat sprak je daar zo in aan dan?
Ja, enerzijds dat het echt marketingbedrijven zijn, wat toch mijn specialisatie, mijn afstudeerrichting was, maar ook de snelheid daarvan.
Ja.
Maar die zag ik bij KLM ook. Dus
Ja.
daarom vond ik dat eigenlijk prima. Ik speelde vroeger altijd winkeltje. Misschien heeft het daar iets mee te maken gehad. Ik weet het niet zo goed.
Ja.
Maar toen die combinatie kwam van luchtvaart en retail in die nieuwe baan, ja, toen was ik echt heel snel verkocht. Maar je vraag was hoe het mij veranderd heeft. Dus die ambitie is eigenlijk een beetje bijgesteld. Die is niet echt veranderd. Maar ik merkte wel dat ik enige mate van complexiteit ook wel heel erg interessant vond. Dat wil niet zeggen overigens dat ik dat bij retail of bij fastmovers niet gevonden had. Maar ja, eigenlijk merkte ik dat als je dan die schoolbanken uit bent en in het bedrijfsleven begint, dat je andere drivers ontdekt, waar je van
Ja.
tevoren helemaal niet over na hebt gedacht.
Nee, dat leer je eigenlijk niet, hè? Het is natuurlijk ook een academische opleiding, dus er zit ook geen stage bij. Dus je gaat het pas ontdekken als je echt de werkvloer op gaat.
Ja, zeker. Stakeholder management is er ook zo eentje bijvoorbeeld, die ik in mijn eerste twee bij mijn eerste werkgevers heel veel heb geleerd en heel veel nodig heb gehad.
Ja.
Ja, ik kende de term, maar ik had er nog nooit iets in geleerd.
Hoe heb je dat geleerd? Want dat is niet iets wat je uit een boekje leert. Daar moet je dus heel vaak voor struikelen, kan ik me voorstellen, om te snappen van hoe werkt dat spel met die stakeholders.
Ja, je moet het. Ik denk dat je er in eerste instantie komt het besef. Hey, van wacht even, ik moet mensen mee zien te krijgen. Het gaat niet vanzelf. Als ik iets bedenk, dan gebeurt het niet vanzelf. Je moet het ook ergens leuk vinden. Hè? Als
Ja.
je iemand bent die zegt van joh, ik wil gewoon de mensen doen wat ik zeg. En ja, dan moet je niet in dat soort bedrijven willen werken. En bij KLM zeiden ze altijd, we zijn een one service company. Oftewel, we zijn allemaal kleine radertjes, maar uiteindelijk gaat er maar één vliegtuig de lucht in en daar komt alles samen. En
Ja.
dat vond ik wel fascinerend. En daarmee zag ik ook het belang van stakeholder management. Bij Schiphol is dat doordat je ook iets hoger in de organisatie komt, alleen nog maar belangrijker geworden. En ja, natuurlijk moet je daar ook in leren, maar je moet het denk ik vooral ook een beetje leuk vinden.
Ja, want heb je dat vastgehouden, dat idee van we zijn allemaal radertjes, maar uiteindelijk moet dat ergens bij elkaar komen en dat is ja, de purpose zou je bijna kunnen zeggen, daar doen we het met z'n allen voor. Zit dat nu nog in jouw rol en in je bedrijf?
Ja, zeker. Als je kijkt naar de bioscoop, dan kun je dat, waar het om die ene vlucht ging bij KLM die de lucht in ging, is het hier één voorstelling die vertoond gaat worden. Dan moet op dat moment echt alles kloppen.
Ja.
En dat gaat van de back-office, de administratie, HR, tot en met dat de techniek precies op dat moment komt. En als het even kan, die zaal vol zit met bezoekers.
Ja.
Dat is zeker zo, ja.
Het is verleidelijk om meteen het uitstapje naar Pathé te maken, maar er zaten nog stappen tussen dus. Hè? Dus je hebt KLM begonnen.
Ja, toen is die stap naar marketing manager retail bij Schiphol. Dus
bij Schiphol, ja.
Verantwoordelijk voor de marketing van Schiphol Plaza en wat toen nog C-by Fly heette, de bekende gele
ja.
tasjes. Daar heb ik na 2 jaar, werd ik daar de manager van. Dus dan krijg je ook de omzet, de sales erbij. Toen heb ik een tijdje strategie gedaan. Dat was corporate strategie. Dus had ik tegen de directie, hoofddirectie aangeplakt. Ook buitengewoon leerzaam. Daarvan wist ik wel meteen, dit is heel erg leerzaam, maar dat ga ik niet heel lang leuk vinden.
Hoe kwam je daaraan? Dan wilde je dat of struikelde je daarin? Hoe gaat zoiets?
Ja, daar struikel ik letterlijk in. Want ik had toen ik manager retail was, ik denk dat ik dat 3 jaar gedaan, weet ik niet helemaal meer precies. Kreeg ik een nieuwe baas en wij verschilden volledig van hoe we het aan moesten pakken. En daar heb ik eerst nog even geprobeerd een weg in te vinden, maar op een gegeven moment voelde ik aan alles dat gaat niet lukken. Dus toen heb ik ook gezegd van joh, jij bent de baas. Ik ga niet doen wat jij wil, want ik geloof het gewoon niet. En toen stond ik zelfs op het punt om dan het bedrijf te verlaten. Dus ik had al een paar sollicitaties lopen, omdat ik dacht van ja, weet je, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Maar toen greep gelukkig mijn vorige baas, die daar dus weg was gegaan, die greep mij in mijn nekvel. Die zei, wacht eens even, jij gaat helemaal niet weg. Ik zit op strategie en ik kan iemand gebruiken. En ik kan iemand
Ja.
zoals jij gebruiken. Dus kom eens bij mij kijken.
Oké. Okay.
Die had ik zelf niet bedacht. En toen dacht ik van, joh, dit is eigenlijk... Ik wilde heel erg verbreden. Als het ging over hoe ik toen naar mijn carrière aankeek, wilde ik echt verbreden. En dat paste eigenlijk, nogmaals, ik had het niet zelf bedacht, maar het paste perfect in die
Ja.
ambitie. Dat heb ik 1,5 jaar gedaan. En toen werd die afdeling opgeheven. Dat kwam me eigenlijk prima uit.
Ja.
Dat lang genoeg. En toen ben ik aviation marketing gaan doen. Dat zit aan de... Dus waar het de retail echt aan de consumentenkant
Ja.
zit. Is dit meer de echte luchtvaartkant.
Ja.
Nou, en over stakeholder management gesproken. Dat was een vrij politieke functie zelfs.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Dat is wel even
Ja.
een andere league waar je dan in speelt, of...
Ja, als Schiphol in het nieuws is, dan gaat het vaak over dat soort dingen. Dus
Ja.
KLM versus de low-cost carriers of de Midden-Oosten carriers.
Ja.
Hoeveel bestemmingen heeft KLM, sorry, kun je vanaf Schiphol bereiken? De slotcoördinatie, al dat
Ja.
hele speelveld, daar zat ik toen in.
Ja. En kan je dan zeggen dat de functie die tegen strategie aanschurkte, dat die jou daar ook dingen in geleerd heeft, een manier van denken of een manier van reageren? Of heeft dat je op een of andere manier voorbereid op deze stap? Of moest je het daar weer opnieuw gaan uitvinden?
Nou, ik durf zelfs te zeggen dat als ik die strategiefunctie niet had gedaan, dat ik nooit voor die aviation marketingfunctie was gevraagd.
Oké. Okay.
Dat was toen eigenlijk een heel logische stap daarna.
Waarom dan?
Nou, omdat je zit als je, ja, hoe moet ik dat zeggen, als je tegen die directie aangeplakt zit. Die zijn veel meer met dit onderwerp bezig dan met die retail. Nou, dat zijn ze misschien niet meer eens als ik dat zeg, maar dat was mijn ervaring toen wel.
Ja.
Dus hun agenda wordt meer bepaald, wat logisch is. Weet je, je bent een luchthaven. Er wordt meer door die aviation tak dan, wat ze noemen het ook letterlijk, de non-aviation tak genoemd. Dus
Ja,
het
ja,
zegt
ja, ja, ja.
daar viel real estate en retail, maar ook bijvoorbeeld parking, parkeren onder.
Ja.
Dus ik heb daar ook, hè, het was natuurlijk handig dat ik bij KLM gewerkt had. Dus ik wist wat een luchtvaartmaatschappij was en ik wist wat luchtvaart was. Dus
Ja.
dat hielp mij weer in die strategiefunctie. Maar daardoor heb ik de directie leren kennen en zij mij. En toen zeiden
Ja.
zij van, hé, maar wacht eens even, daar komt de functie vrij. En dat is eigenlijk wel heel interessant voor jou, vinden wij. En dat vond ik zelf ook.
Ja, dus
Dus ik
het
denk
was
dat dat
eigenlijk
zonder
meer
die
dat ze
zonder die tussenstap niet
meer
zou
dat ze
kunnen.
jou hebben leren kennen als mens en dat ze vertrouwen hebben in jouw professionaliteit dan dat het per se het strategisch denken is. Het is meer dat je dichter tegen de directie aan zat en ze daardoor wisten wie jij was en wat je kon.
Ja, Dat sowieso, maar het heeft mijzelf daar ook wel meer vertrouwen in gegeven dat het strategisch denken wel had meegekregen en gezien had.
Ja.
Anders had ik de stap misschien ook wel zelf heel groot gevonden.
Ja, want is dat hoe het werkt voor jou? Elke keer weer een skill in je skillset aanpassen en dan kan je weer een stap maken?
Ja, ik heb wel eens iemand horen zeggen van je moet bij elke stap eigenlijk één been op de grond blijven staan en één nieuwe, weet je wel, op een nieuw vlak zetten. Zodat je ergens in ieder geval een goede basis hebt. Dus niet alles tegelijkertijd. Dan wil ik niet zeggen dat ik dat helemaal zo heb gevolgd. Maar dat is wel iets wat ik altijd onthouden heb. Dus je moet ergens wel een klein beetje comfort hebben.
Ja.
En voldoende zelfvertrouwen om zo'n volgende stap te kunnen maken.
Ben je wel eens ergens head first ingedoken van, nou ja, ik denk dat ik het wel kan. We gaan het zien.
Ja, ik denk dat dat mijn eerste stap na Schiphol is geweest. Toen ben ik algemeen directeur geworden van Air Miles. Het loyaliteitsprogramma van toen nog V&D, maar
Ja.
verder Albert Heijn, Shell en Praxis. Ja, je zou kunnen zeggen, joh, wat heeft dat in godsnaam met elkaar te maken? En,
ja, inderdaad.
eerlijk gezegd,
Beantwoord hij is.
Ja, eerlijk gezegd, toen ik gebeld werd, toen dacht ik dat ook. Maar toen zei de headhunter, nou kom toch maar eens praten, want ik denk dat ik wel hele interessante aanknopingspunten voor je heb. En die zaten enerzijds in mijn persoonlijkheid, omdat ze een ondernemend iemand zochten. Maar ook wel van iemand die retailers begreep. En ik had in
Ja.
mijn laatste baan bij Schiphol, ben ik 6 jaar verantwoordelijk geweest voor eigenlijk alle retail en horeca. Had ik nog meer dan in die marketingfunctie die ik eerder had met de ondernemers op Schiphol te maken. Dus ja, ik vond zelf dat zij dat heel goed gezien had. En toen werd het voor mij ook heel erg interessant. En ze zei, je moet ook de corporate taal een beetje spreken. Want ja, je hebt wel te maken met Ahold en Shell.
Ja.
En dat zijn en je klanten, de grote klanten, en je shareholders, en je commissarissen. Dus op het moment dat jij echt als ondernemer daar binnen komt,
Ja,
dan wordt het een
word je
lastige
serieus
wedstrijd.
genomen ook, ja.
Ja, dus afgepeld klopte die heel erg. Maar ergens was het volledig nieuw voor me. Loyalty Land was nieuw voor me. Algemeen directeur was nieuw voor me.
Ja.
MKB was nieuw voor me.
Heb je getwijfeld?
Nee, eigenlijk niet. Ik merk dat ik nu twijfel, maar dat komt omdat ik even terug zit te denken, hoe ging het ook alweer? Want ik werd precies op dat moment ook binnen Schiphol voor een nieuwe baan gevraagd. En dat was best ook weer een eervolle baan. Maar ik heb toen, het gebeurde letterlijk op dezelfde dag, dat ik ver genoeg was bij het proces in Air Miles om te weten dat ik de enige was en eigenlijk alleen maar ja of nee hoefde te zeggen. En ik werd benaderd toen voor die nieuwe baan binnen Schiphol. En toen heb ik een week bedenktijd gevraagd binnen Schiphol. En toen heb ik 1 nacht wakker gelegen, toen wist ik het. Dus als ik getwijfeld heb, is het 1 nacht geweest. Ja.
Ja. Hey, en kan je nog teruggaan naar die nacht? Wat is de afweging die je op zo'n moment dan maakt? Welke lijstjes zet je tegen elkaar? Of ga je puur op onderbuik? Of wat gebeurt er dan?
Ja, uiteindelijk ga ik op onderbuik. Dus ik merk dat ik bij zo'n beslissing, want dat vond ik best een stevige, weet ik nog. Ik weet nog dat ik het weekend daarna kapot was. Dat ik dacht, hoe
Ja.
kan ik nou zo moe zijn? Dat was gewoon vanwege die beslissing.
Ja.
En ja, ik zet dingen op een rijtje. Dus ik merk, of ik ga dingen gewoon rationaliseren. En uiteindelijk neem je me op onderbuik. Dus wat er bij mij dan gebeurt, is dat bijvoorbeeld laten we even zeggen, het Schiphol-lijstje misschien wel hoger scoorde dan het Ermas-lijstje. En iets zei van, en toch klopt het niet.
Ja.
En dan laat ik dat komen. En dan, ja, dan blijft misschien de weging niet goed of zo. Maar dan weet ik dan al van uiteindelijk ga je toch voor die buik.
Ja,
Dus je
ja
kunt.
als je ratio en intuïtie tegen elkaar afzet, geeft intuïtie toch het laatste zetje?
In de basis wel. Ik zeg niet dat ik dat altijd zou doen. Maar bij dit soort beslissingen wel, ja. Ja. Ja, en dan kan ik hem, als ik daarnaar luister, dan kan ik hem ook weer prima rationaliseren. En dan wint het
Ja,
wel
maar
eens
zo
waar
gaat het
uit
in
moet
de
komen.
praktijk altijd, hè? Want wij denken dat we rationeel kunnen beslissen, maar dat kunnen we helemaal niet. Neurologisch gezien kunnen we dat niet eens,
Nee.
maar
En dat is
ja,
echt wel
nee.
iets wat ik door de jaren heen heb geleerd, hoor. Want ik denk dat ik in het begin van mijn carrière daar puur rationeel in zat.
Ja. En
Dus
toen
ja, nee,
kwam
dat
je
is,
daar.
uiteindelijk heb ik het op intuïtie gedaan.
Toen kwam je daar en dat kon je niet op intuïtie, maar ook niet op ervaring doen, want je was algemeen directeur. Dus opeens heb je niemand meer boven je waarmee je iets kan klankborden, maar staan die apen die zitten op jouw schouders als het ware. Hoe was dat?
Ja, dat is wel grappig. Daar was ik eigenlijk het minst bang voor, omdat ik best wel. Ik had veel leidinggevende functies gedaan, best wel behoorlijke verantwoordelijkheid. Dus ik dacht, nou weet je, dat moet dan ook wel lukken. Wat ik spannend vond, was. Ja, weet je wel, met commissarissen werken, met aandeelhouders. Dat was wel nieuw voor mij, dus dat je echt
Ja.
in de top zit. En de inhoud. Maar wat ik, wat, dus dat dacht ik van tevoren. En toen ik eenmaal begon, merkte ik dat die commissarissen en aandeelhouders, dat me dat eigenlijk heel goed afging. Dat is weer dat stakeholder management waar we het eerder over hadden. Dat de inhoud eigenlijk ook best makkelijk ging. Maar dat ik, wat voor mij echt nieuw was, was het gevoel van eindverantwoordelijkheid.
Ja.
Terwijl, als je bijvoorbeeld naar de P&L keek, was die bij Schiphol, zowel bij de aviation marketing als die later, maar vele malen groter.
Ja.
En het aantal mensen was groter. Maar ineens die eindverantwoordelijkheid, echt dat ik soms wel eens 's nachts wakker lag van, hé, maar wacht even, als ik er niet wakker van lig, wie dan wel?
Ja.
Dat was nieuw voor me. En
ja.
ik heb het wel eens vergeleken met, dat is namelijk niet per se een bezwarend iets. Het is meer, het was nieuw.
Ja.
En ergens ook weer niet helemaal, want ik heb het vergeleken met de geboorte van ons eerste kind.
Ja.
Dat vond ik ook een enorm verantwoordelijkheidsgevoel van de een op de andere dag. Maar ik vond het ook een heel mooi gevoel.
Ja.
En dat had ik daar ook. En daar moest ik even aan wennen. Die had ik niet aan zien komen, zeg maar.
Hoe heeft dat je veranderd? Heeft het je veranderd?
Nou, in zoverre dat ik wel merkte dat waar ik het mooi vond, moest ik er ook aan wennen. Dat betekent altijd dat je dus zelf nog een beetje invulling aan het geven bent.
Ja.
En op een gegeven moment, toen ik tegen een aantal dingen aanliep, heb ik een klankbordsessie gehad met een aantal mensen. En die hielden mij wel een spiegel voor. En die zeiden op een gegeven moment dat ik een beetje een control freak was. Nou, de mensen die mij kennen, die weten dat dat niet zo is. En dat zei ik ook. Ik weet niet waar je het vandaan haalt, maar dat is gewoon niet zo. Jullie kennen mij niet goed genoeg. Dus, nou, dat is allemaal wel. Maar alles wat je niet zit te vertellen, gaat alleen maar over jezelf. En daar schrok ik vreselijk van. En toen kwam ik eigenlijk achter dat ze gewoon gelijk hadden. Want ik was een beetje verkrampt. Dus omdat ik die verantwoordelijkheid zo zwaar drukte, ging ik er toch heel erg bovenop zitten. Veel meer dan in mijn natuurlijke leidinggevende stelsel. Ja.
Maar merkte je dat nog niet aan jezelf dan? Want dat is toch uitputtend, kan ik me voorstellen. Dan heb je toch ergens, pak je toch de rekening daarvan op?
Nou, ik merkte dat het een klein beetje begon te wringen met mijn direct reports. En,
okay.
En toen ik dat inzicht kreeg, dat was letterlijk een sessie van 1,5 uur. In een netwerkclubje waar je dan eigenlijk een soort intervisie mee had. Mm-hmm. Toen heb ik dat de dag daarna, met dat inzicht, heb ik dat aangepast. En ja, dan gaat het ook makkelijker. Weet je wel, dat zag je meteen. Zo ga ik meteen succes daarop. Maar ik had niet precies door waarom ik daarmee ben. Ik had eigenlijk niet door dat ik het deed.
Nee, en concreet, wat doe je dan om dat stukje los te laten? Want het kan een beslissing zijn, maar als dat een patroon is, is dat best lastig om opeens de knop om te zetten.
Empoweren. En empoweren is mijn natuurlijke leidinggevende stijl.
Ja.
Maar ik was daar even vergeten.
Ja. En dat kwam dan toch door die druk van die verantwoordelijkheid die je merkte.
Ja, inderdaad. Ja, weet je wat het grote verschil was? Dat bij bedrijven als Schiphol en KLM, maar vooral Schiphol, omdat het natuurlijk, daar had ik de meeste carrière stappen gezet, dan heb je wel veel verantwoordelijk, maar er is altijd iemand of een peer of een baas die met je meekijkt. Dus als
het
jij
gedeeld je met
je
meer.
Gecorrigeerd. Ja.
Ja.
Ja. En als je aandeelhouders en commissaris op afstand hebt, heb je dat niet zo. En dat gevoel bracht bij mij in ieder geval de eerste fase. Dus blijkbaar toch een soort van kleine, nou, ik noem het maar even, verkramping. Met zich.
Ja. En had je nou die sessie, had jij die zelf georganiseerd? Of hoe zorg jij dat jij klank wordt? Want zeker als je ergens aan de top staat, lijkt het me steeds lastiger om hele eerlijke feedback te krijgen. Of in ieder geval even te sparren met iemand die jou eerlijk teruggeeft van, goh, hier kan je nog groeien. Of hier merk ik iets aan je wat niet helemaal lekker gaat.
Ja, dit was een beetje mazzel en een beetje eigen inbreng. Ik zat bij een netwerkclub en die hield een tussenevaluatie van hoe vind je het? Brengt het je wat waarvoor je gekomen bent? En toen was mijn feedback dat ik eigenlijk te weinig ervan leerde als het gaat om jezelf. Dat het netwerk wel goed was en de lezingen, maar niet zozeer dat je kon sparren. En toen vroegen ze letterlijk, hoe zouden we jou ermee kunnen helpen? Wat zou jij dan fijn vinden? En toen heb ik ook gezegd, ja, weet je, ik zou wel eens de dingen waar ik tegenaan loop, tegen een paar mensen aan willen houden en eens even kijken hoe ze erop reageren. Toen zijn ze dat gewoon gaan organiseren.
Wauw, ja. En dan heb je dus een aantal mensen die helemaal niet in dezelfde branche zitten, maar gewoon die op hetzelfde niveau
ging dat dan? Dat was wel grappig, want toen kwamen zij bij mij op kantoor. En dus eigenlijk waren dat samen een beetje aan het co-creëren, zo'n sessie eruit zou zien. Dus toen zei ik van, nou weet je, hier is onze boardroom, daar kunnen we het dan doen. Het is wel leuk als je het in-house doet. En weet je wat, dan maak ik van tevoren wel een paar sheets. Dan kunnen ze alvast eventjes inlezen. En dan geef ik wel een presentatie en dan kunnen ze daarna reageren.
Ja.
En toen zaten ze een beetje te knikken. En toen zeiden ze, Jacques, we gaan weer even terug naar hoe we begonnen. Jij had problemen, daar wil je over sparren. Dus wat wij gaan doen, wij gaan wel het bij jou op kantoor doen, maar niet in die boardroom, maar in de keuken. We gaan in een kring zitten. Jij stuurt helemaal niets op. Jij geeft ook geen presentatie. Sterker nog, wij gaan een moderator bij zitten, zodat jij ook niet na hoeft te denken over het gesprek. Jij gaat daar zitten en jij gaat vertellen waar je tegenaan loopt. En dan gaan we
over
verder.
Controle loslaten.
Ja,
hoe was dat voor je?
Ja, zeker spannend, maar ook wel heel gaaf om te doen.
Ja.
En ja, dat moet ook wel een beetje durven, moet ik eerlijk zeggen.
Ja.
Want er zaten 5 mensen tegenover me, perfect geselecteerd, maar die ik nog nooit gezien had.
Oké. Okay.
Dus spannend was het zeker.
Maar is het een sleutelmoment voor jou geweest? Heb je dat gesprek als bepalend voor een bepaalde groei of doorbraak gezien?
Jazeker, voor mijn functioneren daar, zeker. Ik vind echt
ja.
dat ik de dag daarna dingen anders ben gaan doen. Ja.
Heb je dat ook nog teruggekregen van je personeel?
Ja, zeker.
Direct report.
Misschien wel dezelfde dag, meteen. Ja.
Oké. Okay.
En ze wisten okay. niet wat ik gedaan had. Maar heel snel kreeg ik terug van, joh, dit is nou precies wat ik miste. En het is veel fijner dan een tijdje geleden. Ja.
Ja. Is dat wat je daar geleerd hebt in die functie, om echt een eindverantwoordelijkheid te dragen en om desondanks niet in de control freak stand te schieten?
Ja, dat denk ik wel. Want toen ik eenmaal 3,5 jaar later was dat naar Pathé ging, ja, was alles veel groter. De organisatie veel groter. Ermans had 1 kantoor. En nu hebben we 30 bioscopen en een kantoor.
Ja.
Ik ging van 40 man naar 2000 man. Dus alles was groter. P&L was
Ja.
groter. De hele organisatie natuurlijk. En daar heb ik geen seconde het gevoel gehad dat die eindverantwoordelijkheid nieuw voor me was of eng voor
Nee.
me was.
Wat was het eerste wat jou opviel toen je deze rol bij Pathé kreeg? Waar week het in af van je eerdere rollen? Behalve alles groter.
Nou, in de rol eigenlijk niet eens zoveel. Nee, want weet je, je zou kunnen zeggen, de enorme grote naam is nieuw. Maar ja, dat had ik natuurlijk bij KLM en Schiphol gehad in andere rollen. Maar toch, het is
Ja.
misschien een beetje de combinatie van alles. Het is wel dat het qua organisatie heel anders was. In positieve zin. Moet je voorstellen dat bij Airmiles is de kerncompetentie is analyse. Dus
Ja.
daar heb je heel veel analisten en heel veel IT'ers.
Ja.
Nou, als ik eventjes... Misschien dat ik het een beetje overdrijf hoor, maar aan de andere kant van het continuum naar Pathé ga, waar het over entertainment gaat. En
Ja.
Een beetje veel meer heel expressief, om het zo maar even te zeggen. Dat
Ja.
was nogal een groot verschil.
Ja.
Waar ik overigens ook wel aan toe was hoor. Want ik vind het allebei interessant, maar nou ja, als ik mag kiezen, dan bevalt dit me beter.
Had je al ooit van zo'n soort functie gedroomd? Was dit al iets wat ergens in jouw bewustzijn zat van, oh, dat zou ook nog een keer leuk zijn. Iets in de entertainment of in de hospitality of...
Ja, sterker nog, dat heb ik ooit eens een keertje voor mezelf ten doel gesteld. En ook als ik ooit met headhunters of recruiters sprak, altijd al uitgesproken.
Oké.
En toen werd ik gebeld door iemand die dat onthouden had. Dus die had mij jaren daarvoor gesproken bij Schiphol nog. En die zei, ik heb je onthouden en ik heb je een beetje in de gaten gehouden. En ik heb nu iets wat daar volgens mij aan voldoet.
Wauw.
En ook wel erbij, dat hoorde ik later, als je bij Schiphol was gebleven, alleen maar daar, dan had ik je niet gebeld. Dus het was echt wel de combinatie van algemeen directeur en mijn bagage bij en ervaring bij Schiphol. Dus dat natuurlijk als het moet het op je pad komen, maar ergens is wel een zaadje geplant.
Ja, je hebt ergens iets besteld en het leveren duurde even.
Ja,
maar
ja.
Wel bezorgd uiteindelijk.
Ja, dat klopt.
Hey, en hoe wijkt nu leiderschap in de entertainment sector af van het eerdere leiderschap in de andere sectoren wat je moest laten zien?
Nou, ik denk dat het leiderschap niet eens zoveel uitmaakt. Ik heb bijvoorbeeld bij Schiphol heb ik ooit kennis gemaakt met secure-based leadership, plain to win ook wel genoemd.
Ja.
Dat hebben wij in een van de business units of management team toen heel actief uitgedragen. En dat heb ik eigenlijk bij Pathé weer gedaan, terwijl het echt een hele andere industrie is. Je moet wel kijken of de organisatie zich ervoor leent of het resoneert, maar
Ja.
dat kon ik dus ook daar toepassen. De manier waarop ik leiding geef en als persoon kan het ook bij alle verschillende bedrijven waar ik gezeten heb. Dus dat is niet zo heel anders. Wat ik wel heb gemerkt, en dat ben ik met name, heb ik dat geleerd in bijvoorbeeld mediatraining of communicatietrainingen. is dat er. Ja, er wordt, je mag ook wel laten zien dat je in een entertainment sector zit. Terwijl ik natuurlijk redelijk corporate was opgegroeid.
Ja.
En de eerste mediatraining die ik bij Pathé had, was echt wel van ja, maar wacht even, Jacques. Je kunt wel op zijn KLM of op Schiphol vertellen, maar je zit in een entertainment business.
Ja.
Dus dat vereist wel een iets andere manier van communiceren als je bijvoorbeeld voor de camera staat.
Ja, en geef daar eens woorden aan. Wat is daar het kenmerkende verschil van? Wat doe
Nou
je
ja,
dan anders?
om maar wat te noemen, als je het commercieel bekijkt, is het natuurlijk altijd handig om ook eventjes de films die op dat moment in de bioscoop spelen, om die te noemen. Maar er mag, ja, ik wil niet zeggen dat het show is, maar er mag wel iets meer jeu in zitten. Want
Ja.
kijk, bij Schiphol moest je altijd echt op eieren lopen als je een journalist te woord stond. Nou
Ja.
moet je dat natuurlijk ook bij een groot bedrijf als Pathé ook. Maar er mag net even iets meer jeu in zitten, ga ik er zo maar even
Ja.
zeggen.
Heeft dat ook met storytelling te maken? Want jullie zitten natuurlijk in de industrie van storytelling.
Ja, nee, absoluut. Ik denk dat het is. En het is ook entertainment. En dan moet er in ieder geval minimaal een flavor van entertainment ook in je boodschap zitten natuurlijk. Ja.
Had je dat al in je assortiment zitten? Of heb je dat moeten ontwikkelen, moeten leren?
Nee, gelukkig wel. Ik heb ooit eens acteerlessen gehad. Omdat ik
Oh, oké. Okay.
dat kwam door een managementboekje wat ik gelezen had. Misschien ken je het wel. Dat heet Wat als Disney jouw ziekenhuis zou
Ja,
runnen.
zeker ken ik die. Die heb ik hier achter staan.
Oh, kijk dan.
Ja.
En dat vond ik, dus overigens, ik denk dat ik hem zelf zie, dat is een vrij dun boekje.
Ja.
Maar eigenlijk de grootste les die ik daaruit haalde, was dat die schrijver, die was ook op acteerles gegaan, om zichzelf beter te leren kennen. En dat heb ik
Ja.
daar ook geleerd, want er wordt heel overspiegeld voorhouden gesproken. Dat leer je daar heel erg.
Ja.
Dus ik had helemaal geen acteerambities of zo, maar ik wilde dat wel eens meemaken. Het is ook, voor mij was het even flink uit je comfortzone stappen. Maar ik vond het wel hartstikke leuk. Dus ik heb het ook
Ja.
verlengd. Dus ik heb volgens mij twee keer 8 weken gedaan of zo. Dus dat zat wel ergens. Maar ik moest wel even opgewezen worden door een PR-trainer. Die zei van, joh, dat kun je, maar gebruik het ook. In plaats van
Ja.
dat je het heel netjes in het corporate stramien doet.
Ja, dus je gaat opeens uit het vormenstoofje waar je altijd in zat, mag je vrij zwemmen. Dat is
Ja,
toch wel een dingetje, lijkt me.
dit is een parallel, ja. Ja.
Ja. Hey, en toen zat je daar 2 jaar en toen kwam COVID.
Ja, nog niet eens 2 jaar hoor. Ik heb
Nog
er
niet eens 2 jaar.
nee, nou ja, maximaal anderhalf. Ja, het eerste jaar was fantastisch in alle opzichten. Het was het beste bioscoopjaar ooit in Nederland. We hebben een overname gedaan. Ik heb natuurlijk mijn eerste strategieën kunnen implementeren. Maar achteraf zat ook alles mee.
Ja.
Dus ik dacht ook van nou, het gaat eigenlijk wel makkelijk zo
Ja.
in zijn eerste jaar. Ja, en toen kwam dat. En dat was natuurlijk eventjes op een andere manier een topsport. Zeker
Had
de
je
eerste.
meteen door hoe ernstig dit was?
Nee, ik weet nog goed dat. Wij hadden een vergadering, ik weet nog precies waar we zaten. En daar zei een van mijn teamleden, die zei van, joh, hebben jullie meegekregen wat er in China gebeurt? En toen zei, ja, natuurlijk hebben we meegekregen, maak je niet druk. En joh, het zien we allemaal weer. En weet je wat, we
Ja.
bagatelliseerden dat een beetje. Daar hebben we het nog steeds over. Dat hij dat wel
Ja.
als eerste achteraf terecht zei natuurlijk. En toen het eenmaal begon, toen had ik wel door van oké, dit is heel serieus. Dat had ik ook door doordat, ik kon er geen boek over lezen. Ik kon er niet aan mijn commissarissen vragen hoe ik moest. Niemand wist wat je moest doen.
Nee. Het ultieme niet weten was dat, ja.
Ja, dat vond ik er overigens wel weer mooi aan. Dat vond ik wel exciting. Van, nou, laat maar eens even zien dat je een crisis kunt managen. Laat maar
Ja.
eens even zien dat je de leider bent van een organisatie die van de een op de andere dag geen inkomsten meer heeft. En daar kwam het op
Nee.
neer, hè. Heel veel bedrijven gesproken achteraf die allemaal corona hebben meegemaakt. En hier en daar wat deukjes, maar wel hadden niets meer. Dus ik wist wel vrij snel een aantal dingen die moesten gebeuren. Dus daar. De impact dat die zo ernstig was, die had ik wel door. Alleen de
Ja.
duur, nou ja, dat wist natuurlijk niemand.
Nee.
Dus ik ook niet. Maar ik ben wel heel blij dat alles wat we toen gedaan hebben, dat we dat ook meteen gedaan hebben. Want
Hoe ging dat dan? Heb je een soort van een oploopje georganiseerd? Hoe deed je dat? Gewoon praktisch?
Nou, we zijn natuurlijk. Ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment lag de besluit op mijn tafel of we wel of niet dicht moesten. En dat ik op het punt stond om besluit te nemen. En toen zei ineens iemand van, joh, er is vanavond een persconferentie en daar wordt over lockdown gesproken. En ik zei, wat is een lockdown? Wat betekent dat, een lockdown? Ja, dat hele land dicht gaat. Ik dacht, daar geloof ik helemaal niks van, maar dat ging wel gebeuren natuurlijk.
Ja.
Dus het besluit heb ik uiteindelijk niet hoeven nemen. En toen, ik weet niet meer precies hoe het ging hoor, maar toen werd gezegd van, joh, over 2 of 3 weken komen we bij u terug. Dus toen wisten we al van, nou ja, weet je, dan kan het zo zijn dat we over 3 weken te horen krijgen, we gaan weer open. Dat kan ook zijn dat het verlengd wordt. Dus laten we nou maar even ervan uitgaan dat het iets langer gaat duren. Iets, dachten we toen.
Ja.
Toen zeiden we, ja, weet je wel, als wij met 30 bioscopen, die waar bijna 200 man, 2000 man personeel rondlopen, en NOE was het toen natuurlijk nog niet. Ja, die kosten geld, ook als je dicht bent, om dat gewoon een klein beetje in leven te houden. Dus hebben we gezegd, dan moeten alle andere kosten meteen op nul zetten. Dus we moeten alle leveranciers gaan bellen, want we stoppen overal mee, totdat we meer duidelijkheid hebben. Dat is het eerste wat we gedaan hebben. En tweede, en misschien wel tegelijkertijd, is dat we meteen heel erg met de interne verbinding zijn bezig geweest. Want we dachten, ja, weet je wel, wij kunnen nu puur op efficiëntie gaan zitten sturen. Maar die mensen zijn ook onderdeel van de organisatie. Daar gebeurt ook wat mee. Even los van dat ze ook thuis die persconferentie zitten kijken. Ja, wat betekent dat voor mij als medewerker? Wat betekent dat voor het bedrijf? En daar hebben we ook een rol in. Dus we hebben heel erg op die twee punten geschaakt. Dus kosten en verbinding.
Ja.
En later kwam er ook de verbinding naar de bezoekers en de doelgroep bij. Toen we door hadden van, hé, het duurt even wat langer.
Ja.
Maar dat waren de eerste twee dingen. En daar
wat heb je gedaan naar het personeel? Want hoe hou je die verbinding dan?
Nou ja, alles wat iedereen ook gedaan heeft, zoals digitale pubquizzen organiseren en dat soort zaken, heel veel communiceren. Maar het belangrijkste is denk ik waar wij het echt wel anders hebben gedaan dan nog veel andere bedrijven. Wij hebben heel erg proberen mensen aan te houden, dus betrokken te houden bij het bedrijf, door gebruik te maken van hun competenties. Dus wij hebben letterlijk aan mensen gevraagd, wat kun je eigenlijk? We hebben heel veel mensen die een bijbaantje hebben.
Ja.
Bij ons, en die eigenlijk studeren. Dus we zijn het op gaan halen, wat studeer je eigenlijk en kunnen we dat nu gebruiken? Nou, een heel mooi voorbeeld wat eruit is gekomen, is dat er een aantal mensen zeiden van, joh, ik doe een creatieve opleiding en ik kan heel goed DTP'en of reclameuitingen maken. Zeiden, ja, maar weet je, dat is precies wat we nu nodig hebben, want wij moeten met onze doelgroep en met Nederland in contact blijven. Dus we hadden juist op social media, deden we meer dan ooit.
Ja.
Maar dat was de enige knop die nog open stond. Dat deden we via ons reclamebureau. En ook die hebben we gezegd, joh, we maken even geen gebruik meer van je dienst. We gaan het even zelf doen. Want dan blijken die mensen gewoon aan boord te hebben. Die hebben we gewoon in de organisatie. Dus we hebben toen een creative pool gemaakt van mensen die normaal popcorn stonden te scheppen. En die gingen toen de social media uitingen maken. Maar ook op het hoofdkantoor hebben wij allerlei challenges de organisatie ingeslingerd. Dus na laten denken. En niet als bezigheidstherapie, hè, maar ook echt dat wij wisten ook niet waar het uit zou komen. Dus we zeiden bijvoorbeeld van, hoe zou consumentengedrag nu door deze pandemie veranderen?
Ja.
Zijn mensen straks bereid om extra geld te betalen voor 1,5 meter ruimte? Dat soort vraagstukken.
Ja, dus eigenlijk scenario denken voor de tijd na de pandemie. Ja,
ja. En hoe ziet de bioscoop van de toekomst eruit? Daar hebben we ook een groot project op gezet. Waardoor we de mensen ook daar weer energie van kregen. En we hebben onszelf als executive team gevoed door, wij noemen dat lockdown lectures, door eens in de 2 weken in ons directieteam, wat natuurlijk allemaal achter zo'n schermpje plaatsvond, een andere CEO of HR-directeur uit te nodigen. Van, joh, hoe gaan jullie ermee om? Daar eens kijken van, hey, maar leren we daar nog wat van? Kunnen we iets gebruiken van de aanpak bij jullie?
Ook en het contact met het publiek, zeg maar, met de klant, hoe hebben jullie dat gedaan in die tijd? Want die ben je helemaal uit beeld verloren eigenlijk.
Nou, eigenlijk niet. Enerzijds omdat we dus echt wel vanaf de eerste dagen door hadden, daar moeten we extra op inzetten.
Mm-hmm.
Dus wij moeten het merk warm zien te houden, of actief zien te houden. En we moeten onze doelgroep betrokken zien te houden, voor zover dat mogelijk is, met gesloten deuren. En dat hebben we op verschillende manieren gedaan. Dus wat ik zei, heel actief op de social kanalen. Wij hebben een abonnementvorm. Dus mensen hadden gewoon een abonnement bij ons. Nou ja, je kunt natuurlijk moeilijk ze laten betalen als ze niet naar Pathé kunnen. Dus daar zijn we begonnen met vouchers. Dus in plaats van dat bedrag, en zeiden we, dan hebben we die inkomsten toch. Dan mag je een heel klein beetje inkomsten. En dan krijg je een voucher, dan mag je hem straks voor meer weer inleveren.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment duurde het te lang. En toen moesten we daar andere dingen voor tegenoverstellen. Dus zijn we een pauzeknop in laten drukken. En we hebben wel meer gedaan. Bijvoorbeeld met Pathé Thuis hebben we toen gezegd van, joh, maar dan krijg je gratis credit voor Pathé Thuis.
Ja.
En Pathé Thuis hebben we ook breder ingezet. Dus wij hebben eens in de zoveel tijd hebben gewoon gratis films aan Nederland aangeboden. Om ook op die manier letterlijk in de huiskamer te blijven met je merk.
Ja.
En we hebben overal waar we een kans zagen, hebben gekeken of we mensen niet toch naar de bioscoop konden laten komen. Dus enerzijds door bijvoorbeeld, we zijn natuurlijk heel veel dicht geweest, maar we hebben ook maanden gehad dat we wel open waren met restricties. Nou, een van de restricties is het bekende 1,5 meter. Dat betekende bij ons dat we één op de drie stoelen ongeveer konden verkopen. En toen hebben we gewoon een propositie op bedacht. Dus dat kwam ook weer uit een creatief brein van iemand op kantoor. We hebben Pathé Privé gezegd. Dus als jij normaal een zaal hebt met 60 stoelen, dan mocht je nu maar 20 verkopen. Nou, als je daar nog een klein beetje korting op geeft, dan zou je voor de prijs van 15 stoelen, heb je eigen privébioscoop. En weet je wat, dan mag je zelf de film uitzoeken.
Ja.
Dus dan op die manier...
Dat is wel heel gaaf.
Ja, dan heb je en je PR, en je hebt nog een heel klein beetje inkomsten, en je gebruikt toch je zaal. En je kunt dus weer mensen over de vloer laten komen. En een hele andere oplossing die we daarvoor bedacht hadden, die zat meer op maatschappelijk vlak. Dat waren de eerste verkiezingen tijdens coronatijd. Want waren toen volgens mij de eerste keer gemeenteverkiezingen. En toen zaten alle gemeentes met de handen in het haar. Want al die aulaatjes en scholen waar ze normaal gesproken kwamen.
Veel te krap, ja.
Was veel te krap. Dus zij zochten ruimtes. En toen zeiden wij, weet je wat, wij zetten de verwarming aan. Want dan komen de mensen weer als de bioscoop binnen. Onze medewerkers zijn weer aan het werk. Die zien weer een keer bezoekers.
Ja.
We zagen alleen maar win. Terwijl, je verdient op dat moment geen drol aan natuurlijk. Maar het was wel een hele mooie manier om en je maatschappelijke gericht te laten zien. De gemeente te helpen, waar we natuurlijk ook een belangrijke plek in hebben. Mm-hmm. Medewerkers, bezoekers, maar ook niet-bezoekers, toch weer bij elkaar te laten komen.
Hoe heeft die periode jullie bedrijfsvoeringsmodel structureel veranderd? Of heeft het dat veranderd?
Ja, nou, je hebt natuurlijk een paar inkoppers als natuurlijk hybride werken en dat soort dingen, dat je meer met Teams en Zoom doet. Maar ik denk dat wij vooral ook enerzijds efficiënter zijn gaan werken. We echt wel dingen tijdens coronatijd geleerd die we gecontinueerd hebben. Maar ook bijvoorbeeld die creative pool waar ik het net over heb. Er loopt nog steeds één jongen rond die uit die creative pool gewoon is gebleven op het kantoor. Dus dat is ook wel mooi.
Is nooit meer popcorn gaan scheppen.
Nee, dat je nieuwe competenties hebt ontdekt bij mensen die je dus eigenlijk gewoon moet koesteren en waar je kunt van blijven profiteren. En we zijn er echt wel een stukje wendbaarder door geworden. Kijk, we hadden het er net al even over. Het scenario hiervoor stond nergens. Daar hebben we ook echt wel van gekeken. Van jongens, hoe kan... Er zal best nog een keer iets komen wat we niet kunnen voorspellen. Ik ben wat cynischer geworden als over risk management sinds corona. Want dat stond natuurlijk wel helemaal nergens. En erger dan dat kon eigenlijk niet. Dus we hebben wel gezegd van, joh, laten we nu ook die wendbaarheid die we nu hebben laten zien. Want we hadden geen plan. We hebben het echt organisch allemaal gedaan.
Ja.
Dat is denk ik echt heel goed uitgekomen als ik terugkijk. Dat proberen we wel als nieuwe competentie vast te houden.
Ja, en als je nu naar de toekomst kijkt, welke kant gaat de bioscoopsector heen? Wat zie jij gebeuren aan de horizon? Zijn er dingen waar de consument zich nog niet zo van bewust is en waarvan jullie al denken van, nou, dat wordt het nieuwe ding waar je over een paar jaar niet meer zonder kan?
Ja, dat sluit een beetje aan bij mijn visie op bioscopen van de toekomst. En dat is eigenlijk dat je van een bioscoop in de stad veel meer naar een bioscoop voor de stad gaat. En nou, we noemden net het voorbeeld van de verkiezingen, maar dat trekken wij veel breder. Kijk, tot voor kort, als jij een bioscoop binnenkwam, dan was de eerste vraag die je kreeg, waar is je kaartje?
Ja.
En wij proberen te verschuiven naar iedereen is welkom en je kunt bij ons verschillende dingen doen. En het hoofdproduct blijft altijd film kijken. Maar we hebben bijvoorbeeld in 6 van onze bioscopen hebben wij nu al een e-sport center. Waar jongeren gewoon tegen elkaar kunnen gamen op de beste apparatuur met de nieuwste games en de mooiste gamestoelen.
Mm-hmm.
Dat is iets heel anders. Het heeft wel veel met ons product te maken. Want enerzijds gaat het ook over schermen en geluid natuurlijk.
Ja.
Dus techniek waar we goed in zijn. En je ziet steeds meer crossovers tussen games en films.
Ja.
Dus we hebben ook wel eens dat er bijvoorbeeld een toernooi ergens wordt georganiseerd. Dat wij dan streamen in de bioscoopzaal. En dan kun je daarvoor of daarna naar het gamingcenter. Dat is natuurlijk hartstikke nieuw. Dat was een paar jaar geleden niet denkbaar. Want je zat te
gamen. Hoe past dat nog bij jullie visie? Of bij jullie missie, moet ik zeggen?
Nou, eigenlijk heel goed. Want er zijn nog meer dingen aan het experimenteren. Maar altijd kijken we naar in hoeverre past het bij ons. Wij zullen niet zomaar een kapperszaak openen in de bioscoop, om het raarst te noemen. En dan ga ik zelfs helemaal terug naar het ontstaan van het bedrijf Pathé, meer dan 125 jaar geleden. Toen waren de gebroeders Pathé, die hebben de projectie was het jaar daarvoor uitgevonden door de gebroeders Lumière, ook twee Franse broers. En de gebroeders Pathé, die zeiden, wacht even, als je beeld kunt projecteren, dan kun je ook nieuws projecteren. En tot toen kon je nieuws alleen maar lezen in de krant of luisteren op de radio. En zij zeiden, wacht even, het is heel interessant om dat te projecteren in een dorpshuis. En dan daar stoelen neer te zetten. En dan gaan mensen daar, komen daarop af en gaan daarover praten. En dus hun visie was op dat moment met elkaar nieuws beleven.
Ja.
Nou, de gemeentehuizen zijn bioscopen geworden, het nieuws zijn films geworden. Maar het is nog steeds met elkaar visuele content tot je nemen.
Ja.
En dat met elkaar, dat is eigenlijk wat wij ook wel heel erg in onze purpose hebben zitten. Ik ben er zelfs van overtuigd, er zijn genoeg mensen die in een eentje naar de bioscoop gaan. Maar in tegenstelling tot de luchtvaart waar ik vandaan kom, dan wil je heel graag dat er zo weinig mogelijk mensen in het vliegtuig zitten.
Ja.
In de bioscoop is het echt niet leuk als je in je eentje zit. Echt niet leuk. Ja. Mensen willen dat er andere mensen zijn.
Ja.
Ook al ken je ze niet. Je wil samen, je hoeft ze niet eens te leren kennen, maar je wil samen je verwonderen of huilen of lachen. Want anders is het helemaal niet leuk.
Ja,
dus
dat
dat
doet het
samen
in de
beleven,
zaal, hè? Ja.
Ja, en of dat dan een film kijken is, of bijvoorbeeld zo e-sports, of nog een aantal andere dingen die we aan het verkennen zijn. Ja, dat kan prima natuurlijk. Dus je stretcht eigenlijk die functionaliteit.
Ja. Waar doen jullie inspiratie op voor innovatie? Wie zijn nou echt de voorlopers als het gaat om bioscopen? Welke landen of welke continenten misschien?
Ik moet natuurlijk zeggen dat wij zelf de voorlopers zijn.
Ja, uiteraard.
Zijn. Maar, en dat is ook vaak wel zo als je in Europa kijkt. Het ligt er een beetje aan welk element van onze business je bekijkt. Als het over de techniek gaat, dan kijken we heel erg naar Korea. Daar ook onze eigen speciale smaakjes, noem ik het maar eventjes. Zoals bijvoorbeeld 4DX, hè, waar je stoel alle kanten op gaat. En waar het sneeuwt als het sneeuwt in de film. Waar je een stomp krijgt als er gevochten wordt. Waar je Willy Wonka, die komt volgende week uit. Daar ruik je chocolade als je in 4DX zit. Dat is een Koreaans product. We hebben ScreenX, dat zijn zijschermen. Dat is een Koreaans product. Dus die lopen daar echt in voorop. Als het over comfort gaat, en dan heb je dus eigenlijk wat voor soort stoel. Wij hebben bijvoorbeeld in twee theaters in Amsterdam meer een boeket, of boutique, sorry, boutique concept, waarbij je een beetje plusachtige stoelen hebt, met tafeltjes en schemerlampjes, dat soort dingen. Dat hebben we eigenlijk uit Londen gekopieerd. Die waren daar wat eerder mee. Zo heb je eigenlijk verschillende regio's als het gaat om geluid komt vaak weer uit Amerika, ontwikkelingen daar, dus dat verschilt een beetje.
En hoe doe jij als leider inspiratie op? Waar steek jij je licht op als het gaat om leiderschap?
Ik praat veel met andere CEO's, dat heb ik altijd gedaan. Ik vind het heel interessant juist om in andere branches te kijken. Ik leer altijd het minst van naar de concurrent kijken. Daar geloof ik eigenlijk het minste. Je moet ze in de gaten houden, maar daar haal je de minste inspiratie vandaan. En ja, weet je, als je daar iets ziet wat je inspireert, dan kun je het alleen maar kopiëren. Dus veel verder brengt je dat dan niet. Dus leiderschap haal ik bij peers vandaan. Ik heb ook in coronatijd heel veel peers gebeld. Joh, hoe is het met jou? Hoe pak jij het aan? Waar loop jij tegenaan?
Ja.
Hier en daar natuurlijk ook. Ik noemde straks die intervisie bij Airmaals, maar dat kan. Ik zit nu ook weer in een nieuw netwerk. Waar je ook gewoon af en toe eens eventjes je cases met elkaar kunt bespreken.
Ja, dus eigenlijk vooral sprekend met mensen die in een vergelijkbaar, maar in een andere branche, maar in een vergelijkbare rol en verantwoordelijkheid zitten.
Ja, en dan komen we eigenlijk weer terug bij het begin van het gesprek, zoals we dat in Maastricht bij het probleemgestuurd onderwijs hebben geleerd, hè, in plaats van
ja,
een boek
zeker.
Lezen. Ja.
En dat was ook heel waardevol, is nog steeds heel waardevol, merk ik. Als je nu weer teruggaat als laatste vraag naar wie je was toen je daar net in Maastricht klaar was. En je zou jezelf op die leeftijd een tip mogen geven. Iets wat je nu weet en wat je toen nog niet wist. Wat zou je advies of je tip of je geruststelling zijn voor de Jacques uit die tijd?
Wauw. Het eerste wat in me opkomt is, het komt wel goed. Ik denk dat ik me vrij veel zorgen maakte over, kan ik dit? Wat, hoe ziet mijn toekomst eruit? Gaat dat lukken? Wat kan er allemaal misgaan? Ik denk dat ik daar veel meer comfort en zelfvertrouwen in heb gekregen.
Ja.
Dus ik zou mezelf, als ik nu zo terugkijk, zou ik zeggen, joh, maak je geen zorgen, kom maar goed.
het komt wel goed. En als ik dan vraag om dat, wat zou je er achteraan zetten? Het komt wel goed omdat...
Nou ja, omdat ik denk dat een groot gedeelte van mijn kracht zit in goed kunnen luisteren, goed observeren en daar juiste plannen op trekken. En ik denk dat ik dat toen nog niet wist.
Nee, mooi. Dankjewel.
Mooie tip. Graag gedaan.
Ik ga hem stoppen. Dank.
Dankjewel.
Ik vind het elke keer weer bijzonder om in zo'n gesprek te ontdekken wat voor ontwikkeling een leider heeft doorgemaakt. En soms is dat heel strategisch en doelbewust. En soms laat een leider zich veel meer leiden door intuïtie of door het verlangen naar iets nieuws. Maar in het verhaal van Jacques viel me op dat strategie en intuïtie zo mooi in balans lijken. Hij zet echt wel dingen strategisch op een rijtje. Hij maakt ook echt wel lijstjes. Maar uiteindelijk neemt hij op zijn onderbuik de finale beslissing. Ook al is het ene lijstje misschien toch zwaarder als hij voelt en toch klopt dat niet, dan geeft intuïtie het laatste zetje bij grote beslissingen die hij vervolgens rationaliseert. En ja, dat is natuurlijk hoe ons brein werkt, maar het is zo mooi om dat terug te zien in dat pad. En hij begint zijn verhaal met dat zijn ambitie aanvankelijk was, toen hij afgestudeerd was in Maastricht, om bij een fast mover terecht te komen. Want daar zit de snelheid, daar kun je echt het marketingvak tot in de finesses beheersen. En ja, dan denk je al snel aan een Unilever of aan een Albert Heijn. Ja, hij speelde graag winkeltje, maar uiteindelijk heeft een bepaalde mindset shift hem in feite zijn eerste baan bij KLM bezorgd. En dat heeft hem op de lange duur geen windeieren gelegd. Want toen hij die reis ging maken met zijn vader naar India, als ik hem letterlijk quote uit de aflevering, zegt hij: KLM leek me te hoog gegrepen, maar ik probeer het gewoon. En dat was een hele mooie start van wat, nou ja, naar nu blijkt een hele bijzondere carrière is geworden. En hij vertelt hoe hij na zijn tijd als marketing manager retail bij Schiphol min of meer in een strategische rol struikelde. En soms is dat zo, hè? Dan struikel je in functies of in opdrachten waarvan je aan het begin al weet dat ze niet voor altijd zijn, maar wel dat je daar iets te leren hebt. Het past misschien niet perfect bij wie je wil worden als je later groot bent of bij wie je wilt zijn, maar het geeft je wel degelijk de mogelijkheid om te verbreden. En in het geval van Jacques was dit precies de functie die hij nodig had om wat strategischer te opereren, wat uiteindelijk weer de deur opende naar een volgende politieke functie. Steve Jobs heeft daar een mooie quote over en ik zal hem hier niet letterlijk houden, maar het komt erop neer: connecting the dots backwards. Als je vooruit kijkt is het heel lastig om precies het pad te zien wat je gaat bewandelen. Maar terugblikkend kun je al die hele onwaarschijnlijke stops die je onderweg hebt gehad, kun je duiden. En dat geeft je ook het vertrouwen dat de punten zich in jouw toekomst ook weer op de een of andere manier met elkaar zullen verbinden. En dat dat zo werkt, dat blijkt al uit het idee dat dat Jacques eigenlijk zich al ten doel had gesteld om iets in die entertainment hospitality industrie te gaan doen. Dat had hij zelfs al uitgesproken. En die headhunter, die had dat onthouden. En voor mij zijn daar twee dingen belangrijk in. Ten eerste, hoe belangrijk het is om je ambities of je dromen niet voor jezelf te houden, maar om ze ook echt te delen. Je kunt niet op voorhand weten hoe een balletje rolt, maar uiteindelijk gebeurt het regelmatig dat het balletje precies de kant op rolt die je gehoopt had. En hoe kun je niet voorspellen, maar het wat uitspreken, dat kan je op termijn echt helpen. En ten tweede is dit natuurlijk een prachtig voorbeeld van connecting the dots backwards. Zonder de eerste eerdere ervaringen in totaal andere branches was Jacques nooit bij Pathé terechtgekomen. Maar even weer een stapje terug in het gesprek, want hij geeft aan bij elke stap, en dat is een quote die hem is blijven hangen, die iemand hem ooit heeft meegegeven: hou je één been op de grond en je zet één been, ja, min of meer op de ladder, zodat je altijd een goede basis hebt terwijl je aan iets nieuws begint. En dat heeft hij altijd onthouden. Dus een beetje vanuit comfort en voldoende zelfvertrouwen. En dat comfort kan wat mij betreft ook zijn heel goed weten wie je bent en genoeg vertrouwen hebben in wat je kunt en wat je te brengen hebt en van daaruit iets heel nieuws oppakken. Dat is voor mij eigenlijk ook een voorbeeld van die ladder. Want als jij stabiel bent in wie je bent en wat je te brengen hebt, dan is een grote sprong maken nog steeds spannend, maar je hebt altijd iets om op terug te vallen. Een volgend punt wat bij mij blijft hangen uit dit gesprek is, we zijn een one service company. We zijn allemaal kleine radertjes. Uiteindelijk gaat het om dat ene vliegtuig en dat moet gewoon de lucht in. Dat was iets wat de mindset was toen hij bij KLM werkte. Maar waar het daar om die ene vlucht ging, gaat het bij Pathé nu om één voorstelling. Waarbij alles moet kloppen van back office, administratie, HR, techniek en precies alles moet op het goede moment werken. En moet je eens voorstellen wat er gebeurt als je met zoveel intentie, maar ook met die focus gericht bent op wat je als organisatie of bedrijf in de wereld te zetten hebt. In de praktijk zie je de nodige energie vaak weglekken en de nodige aandacht weglekken naar onderlinge gedoetjes, naar machtsspelletjes, naar kantoorpolitiek. Maar dat top of mind houden van waar doen we het uiteindelijk allemaal voor met z'n allen, dat is een enorm krachtige manier om aandacht en energie te focussen en daarmee ook even boven al die vormen van gedoe uit te stijgen. Het is je toetssteen voor alles. En toch zie je dat dat in de waan van de dag nog wel eens naar de achtergrond dreigt te verschuiven. En we heel erg druk kunnen zijn met elkaar in organisaties. En daarom was dit voor mij weer een mooie reminder van hoe kun je altijd die one service gedachte, hoe kun je die altijd bovenaan houden. Jacques vertelde ook dat hij bij Air Miles voor het eerst dat gevoel had van eindverantwoordelijkheid. He, als ik er niet wakker van lig, wie ligt er dan nog wel wakker van? He, je kunt het met niemand delen. En dat is iets wat einddirecteuren natuurlijk vaker meemaken. En hij vergeleek het heel mooi met de geboorte van een eerste kind. Het is heel mooi, maar het is ook een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. En het stukje wat ik daaruit oppik is wat hij vervolgens heeft gedaan. Hij merkte dat het een beetje begon te wringen met zijn direct reports. Het was een nieuwe rol. Hij merkte dat hij gedrag vertoonde wat niet heel dicht bij zijn natuurlijke gedrag lag. En toen heeft hij een klankbordsessie georganiseerd met een aantal mensen uit een netwerkclub en die hielden hem een stevige spiegel voor. Die gaven hem stevige feedback dat hij in een patroon was gezakt wat hij helemaal niet van nature had. En daar schrok hij van. En hij kwam erachter dat ze gelijk hadden en hij heeft meteen daar gedrag op aangepast. Dus dat was een ongelooflijk krachtige interventie. En wat ik hier even eruit wil pikken, waar ik heel graag een vlaggetje bij wil zetten, is die waarde van zo'n klankbord, van eerlijke feedback opzoeken. En dat is heel oncomfortabel. Dat vraagt echt ook om durf. En het vraagt om actief het discomfort op te zoeken. Maar met het vertrouwen dat het je enorm veel oplevert. En dit voorbeeld geeft ook aan dat hij meteen een interventie heeft kunnen doen die alles veranderd heeft. Nou, inmiddels heeft hij natuurlijk de stap gemaakt naar Pathé, waar alles veel groter is. 30 theaters, een kantoor, 2000 man personeel, een heel ander type organisatie. En hij vertelt ook, het leiderschap is daar in de basis niet heel anders. Voor hem is secure-based leadership nog steeds een belangrijke grondslag van zijn leiderschapsstijl. En beide organisaties, of alle organisaties waar hij tot nu toe zo'n rol heeft vervuld, leende zich ook daarvoor. Het was alleen heel anders als je het hebt over de stijl van communiceren. Minder corporate, je hoeft minder op eieren te lopen. Het mag wat meer kleur, wat meer jeu, wat meer storytelling. En hij vertelde dat hij acteerlessen had gehad waar hij op kon teruggrijpen, die hem ook echt hadden geleerd om uit zijn comfortzone te komen en zichzelf beter te leren kennen. En wat ik graag zou willen dat hieruit opgepikt wordt en wat ik in ieder geval zelf daaruit pak, is er zijn zoveel andere manieren van jezelf als leider ontwikkelen dan alleen maar leiderschapstrainingen. Natuurlijk is het hartstikke belangrijk om dat bij tijd en wijle aan te gaan, om je skillset te vergroten, je praktische vaardigheden als het gaat om leiderschap. Maar juist dit soort onwaarschijnlijke ja, crossovers, zoals een acteercursus of een NLP-training of iets wat helemaal buiten jouw leiderschapstraject ligt, kan je ongelooflijk veel opleveren in je professionele rol. Dus zoek het niet per se allemaal bij de grote namen van leiderschapstrainingen, maar zoek ook eens daarbuiten. Van wat is daar te vinden? Wat kan ik daar nog leren? Dan het stukje niet weten. En dat is natuurlijk mijn grote passie, het omgaan met niet weten. En als verse directeur geconfronteerd worden met een lockdown is natuurlijk het ultieme niet weten. En Jacques zegt heel mooi, het was spannend, het was nieuw, maar het was ook een soort van opwindend, hè, exciting. Hoe manage je nou zo'n crisis als je van de ene op de andere dag geen enkel inkomen meer hebt, niets meer? En de impact was redelijk helder, maar de duur nog absoluut niet. En waar zij heel bewust voor gekozen hebben, is om niet puur voor efficiency te gaan, alhoewel dat natuurlijk wel een belangrijk element was, maar ook, wat gebeurt er nu met mensen, met medewerkers? En de keuze die zij hebben gemaakt is, we houden mensen aan, we houden mensen betrokken, maar we gaan ook kijken, hoe kunnen we veel breder gebruik maken van hun competenties? Wat kun je eigenlijk, werd er gevraagd. Hè? Er ontstond een soort creative pool van mensen die eigenlijk eerst gewoon popcornschepper waren, om het maar even zo te zeggen. En die hele andere rollen gingen vervullen op het gebied van social media en dat soort dingen. Maar ook met het personeel gaan uitdenken, wat voor scenario's voor de toekomst zijn er te verzinnen? Hoe gaat dit het consumentengedrag veranderen? Hoe ziet de bioscoop van de toekomst eruit? En op die manier hou je de energie erin en geef je mensen ook perspectief. En dat is een hele belangrijke les bij crisismanagement. Aan de ene kant is je eerste focus zowel het bedrijf als de mensen. He, dus als een huis in brand staat, moet je het blussen. En tegelijkertijd wil je perspectief schetsen. Want waarom is het de moeite waard om dit bedrijf te blussen? En dat hebben ze er heel mooi uitgepakt. Tot slot nog even het idee van wat is het DNA van dit bedrijf. Hè? Hij geeft aan, Pathé is meer dan 125 jaar geleden ontstaan. Het is opgericht door die gebroeders Pathé, die zo'n inzicht hadden van, als je beeld kunt projecteren, dan kun je ook nieuws projecteren en stoelen neerzetten, zodat mensen daar met elkaar over gaan praten, omdat ze met elkaar het nieuws beleven. En dat is nog steeds het DNA van Pathé. Met elkaar visuele content tot je nemen. Hè? Dat zit in de purpose. En hij zegt heel mooi van, in de luchtvaart is eigenlijk het ultiem als je met zo min mogelijk mensen in dat vliegtuig zit. Maar hier wil je echt samen verwonderen en geraakt worden. En kijk je naar de scenario's die ze voor de toekomst aan het uitzoeken zijn en aan het uitwerken zijn, dan stretchen ze echt die functie. Ze kijken naar een maatschappelijke rol. Hè? Bioscoop in de stad was het altijd, maar dat wordt steeds meer bioscoop voor de stad. En een verschuiving naar, ja, bijna in mijn woorden, een marktpleinfunctie. Iedereen is welkom. De hoofdzaak blijft wel films. Maar ook allerlei andere manieren van ontmoeten rondom visuele content worden uitgewerkt. Hè? Zoals mooie crossovers die nu beginnen te ontstaan tussen films en games in de vorm van e-sports. Nou, kortom, er zitten genoeg waardevolle nuggets in deze aflevering. En ik ben natuurlijk ook ontzettend benieuwd wat jij van het gesprek vond en wat voor jou het meest waardevolle was uit het gesprek, wat je daaruit meeneemt. Dus wil je me dat laten weten? Laat dan even een reactie achter. En ik spreek je heel graag weer bij de volgende.